Hey, wat leuk dat je luistert naar Dingen Duiden. In iedere aflevering bespreek ik een onderwerp op het gebied van wetenschap, filosofie of de maatschappij. Ik ben absoluut geen expert, maar ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik doe het om de wereld en mezelf een beetje beter te begrijpen. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast in iTunes, Spotify, SoundCloud of een andere podcast app. En mocht je mij willen steunen in wat ik doe, dan kun je mij al voor een klein bedrag per maand sponsoren via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com/Suzanne de Link. De show notes vind je op suzannedelink.nl/podcast. Daar vind je alle andere afleveringen ook gelijk terug. En laten we beginnen. Nou, vandaag wil ik het hebben over een belangrijk fenomeen waar we allemaal last van hebben. Helaas, want het is niet heel erg positief. Het is daarom goed om je er bewust van te zijn, dus vandaar deze podcast. En wat ik bedoel is confirmation bias, in het Nederlands voorkeur voor bevestiging. Maar ik vind confirmation bias een mooier woord, dus dat zal ik ook gebruiken in deze podcast. En dat houdt in dat we de neiging hebben, zoals het woord ook al zegt, om nieuwe informatie te selecteren of te interpreteren als een bevestiging van onze bestaande overtuigingen. En iets wat onze overtuigingen tegenspreekt, zien we niet als volwaardig, dat negeren we of zien we zelfs helemaal over het hoofd. Dus in andere woorden, we besteden meer tijd en aandacht aan de dingen die onze eigen ideeën bevestigen dan tegenspreken. En confirmation bias is waarschijnlijk de meest sterke cognitieve bias die we hebben. We hebben allerlei cognitieve biases. Dat zijn denkfouten of verkeerde gedachtegangen. Die heel vaak onbewust zijn, soms ook bewust, maar dat werkt nou helemaal zo in onze hersenen. En een aantal daarvan zijn heel erg herkenbaar. Bijvoorbeeld dat we de neiging hebben om ons te focussen op het eerste getal bij bedragen. Daarom zijn er zoveel dingen 19,95 in plaats van 20 euro. Ook al weet je wel dat het bijna niks uitmaakt, toch werkt het heel erg goed en richten we ons vooral op die 1. Dus ja, veel bedrijven doen dat nog steeds, eigenlijk altijd. En een ander voorbeeld is dat als je een keuze moet maken tussen twee dingen waarbij je niet echt voorkeur hebt, je geneigd bent om datgene te kiezen wat aan de kant van jouw dominante hand staat of ligt. Dus rechtshandige mensen kiezen sneller iets aan de rechterkant en linkshandige iets aan de linkerkant. Dat is puur onbewust, maar waarschijnlijk als je er nu over na gaat denken werkt het niet meer, maar in principe werkt dat dus zo. En nog een voorbeeld is de zogeheten gokkersmisvatting. Als je 5 keer een euromunt opgooit en er komt 5 keer kop, dan denken veel mensen dat de keer daarna munt aan de beurt is, of dat munt daarna wel echt een keer moet komen. En gemiddeld gezien klopt dat ook wel. Er zou ongeveer even vaak kop en munt moeten komen. Maar elke keer losgezien is er gewoon 50% kans op kop en 50% kans op munt. Het muntje onthoudt niet wat daarvoor is gegooid. En dat gemiddelde van 50-50 is vooral op de hele lange termijn. En dat is ook hoe casino's heel veel geld verdienen. Aan gokspellen zoals roulette. Als er al een aantal keer achter elkaar zwart is gekomen, dan gokken de volgende ronde heel veel mensen op rood. En soms misschien zelfs wel met meer geld dan ze normaal zouden doen. Terwijl het dus eigenlijk gewoon 50-50 is. En we worden ook sterk beïnvloed door onze psychologische en emotionele behoeften. Zo hebben we de neiging om onze eigen groep positiever in te schatten dan andere groepen. En hetzelfde geldt ook voor onszelf ten opzichte van anderen. We geven onszelf eerder het voordeel van de twijfel. En dat komt natuurlijk ook omdat we onze eigen context wel kennen en die van een ander niet. En nog een andere belangrijke bias is het minimaliseren van cognitieve dissonantie. Daarover heb ik al een podcast opgenomen. Dat is nummer 5 van Dingen Duiden. En kort gezegd houdt dat in dat we tegenstrijdig gedrag bij onszelf proberen goed te maken of goed te praten. Wat soms kromme situaties oplevert. Dus bijvoorbeeld het goed praten van een dure aankoop. Want ja, je had het toch wel echt nodig. Nou, zo zijn er heel veel neigingen die we hebben. Die rationeel gezien dus niet altijd kloppen. En ik vind dat soort dingen heel erg leuk om te weten. Ik las ook over al deze biases en nog veel meer andere denkfouten in het boek The Skeptic's Guide to the Universe. Sowieso echt een aanrader om te leren, om te leren kritisch te denken. En ze hebben ook een podcast, die is ook echt fantastisch. Dus aanrader. En zo hebben we dus ook de confirmation bias. Bevestigende informatie beter en sneller opmerken en onthouden. En dat we tegenstrijdige informatie onbewust en bewust veranderen, vergeten of negeren. En vaak gebeurt het dus onbewust, waardoor de illusie van ons eigen gelijk nog groter is. En de term confirmation bias is in 1960 bedacht door de Engelse cognitieve psycholoog Peter Wason. Hij deed een onderzoek waarbij hij deelnemers vroeg om een regel te ontdekken die toegepast werd op een reeks van 3 cijfers. En de reeks 2, 4, 6 was dat. En er werd gezegd, die reeks die voldoet aan de hypothese. En de deelnemers mochten daarna zelf reeksen gaan maken, dus van 3 cijfers, om te gaan ontdekken wat die regel precies was. En veel dachten gelijk aan een regel zoals er moet steeds 2 tussen zitten of de middelste, moet het gemiddelde zijn van de 3 cijfers, zulke soort dingen. En ze mochten dan dus hun eigen reeksen op papier zetten en de onderzoeker die ging dan zeggen of de reeks voldeed aan de eis of niet. Maar als je dan alleen maar gelijksoortige reeksen gaat maken die lijkt op 2, 4, 6, dan wordt je idee natuurlijk bevestigd. En dan kun je niet met 100% zekerheid zeggen of jouw hypothese klopt of welke regel het is. De beste manier is om andere cijferreeksen te proberen. Om te ontdekken welke niet voldoen aan de regel. Dus bijvoorbeeld 6, 4, 2 naar beneden. Of 5, 10, 15. Dus hele andere soorten reeksen om te ontdekken wat nou eigenlijk die daadwerkelijke regel is. En de regel was dus, iedere oplopende cijferreeks is goed. Dus of dat nou 1, 2, 3, 2, 4, 6 of 7, 8, 9 was, dat maakt niks uit. En heel veel deelnemers hadden dus de neiging om gelijk al met dat 2, 4, 6 soortgelijke reeksen op te stellen. Dus voor hem was dat een bevestiging voor confirmation bias. Nou, andere onderzoekers vonden dit nog niet voldoende bewijs en deden nog uitgebreider onderzoek naar confirmation bias. Het blijkt namelijk dat het niet alleen maar gaat om het falsificeren van een hypothese, zoals Wason dacht, maar dat ook positieve resultaten natuurlijk informatie kunnen geven om jouw hypothese te kunnen verbeteren of ja, te bevestigen. Maar goed, het is uiteindelijk ook met ander onderzoek ja, nog steeds bewezen dat het iets is in onze hersenen. En confirmation bias is heel vaak omschreven als automatisch en onbewust, in plaats van dat we dat met opzet doen. En volgens psycholoog Robert McCown gaat het eigenlijk om beide. Dus is het een combinatie van bewuste en onbewuste processen. En het onbewuste proces is namelijk dat mensen niet alle complexiteiten kunnen meenemen in hun overwegingen en dat we shortcuts gebruiken. Dat worden ook wel vuistregels of heuristiek genoemd. Dus we gebruiken in ons dagelijks leven heel veel vuistregels. En dat helpt ons heel erg. Bijvoorbeeld, als een onbekende man je aanspreekt, dan ga je er niet zomaar mee naar huis. Dat werkt natuurlijk supergoed als vuistregel. Maar sommige vuistregels die kunnen misschien een versimpeld idee geven van de werkelijkheid. En een ander deel is het bewuste deel en dat is dat mensen soms een voorkeur hebben voor een bepaalde uitkomst. En dat is ook wel wishful thinking. En we hebben dus ook een voorkeur voor een bepaalde uitkomst of een positieve uitkomst. En dat kan dus ook onze motivatie of onze interpretatie beïnvloeden. Dat gebeurt waarschijnlijk een deel bewust en ook een deel onbewust. En Thomas Gilovich, een andere onderzoeker, en hij is psychologieprofessor aan Cornell University in Amerika, heeft dus ook veel onderzoek gedaan naar confirmation bias. En volgens hem is de meest waarschijnlijke reden hiervoor dat het gewoon makkelijker is om met bevestigende informatie om te gaan dan om iets wat ons wereldbeeld bekritiseert ja, te accepteren. Dat is niet leuk, dat past niet binnen ons verhaal en daarvoor moeten we ons verhaal omgooien en dat is natuurlijk niet makkelijk. Nou, in andere woorden, dus die voorkeur voor bevestiging, de voorkeur voor ja, bevestigende ideeën, dat is dus vooral om ja, informatie te filteren en te begrijpen. We leggen verbindingen en creëren zo een eenduidig wereldbeeld om alles te snappen. En dat is heel handig omdat er heel veel informatie is, de wereld zit complex in elkaar. En op die manier kunnen we er toch een beetje iets begrijpelijks van maken.
En dat is dus vaak heel erg subtiel ook. Het kan ook heel veel verschillende vormen aannemen. Zoals een gevormde herinnering, dus dat we bepaalde herinneringen aan elkaar koppelen en denken dat dat dus een bepaald idee bevestigt. Het kan ook zijn dat je bepaalde dingen altijd met een bias interpreteert. Dus verschillende dingen die je leest, die interpreteer je zo dat het weer kloppend is bij jouw idee. En het kan ook zijn dat als je googelt, dat je dat op een bepaalde manier doet, dat je onbewust jouw idee daar weer mee bevestigt. En natuurlijk in social media wordt het ook weer bevestigd en versterkt door filterbubbels en door bepaalde algoritmes die jouw voorkeuren onthouden en daar dan weer meer van laten zien. En zo kan het zijn dat je eigenlijk alleen nog maar berichten ziet die jouw ideeën bevestigen. Waarom is dat dan een probleem of is dat een probleem überhaupt? Nou, in veel gevallen is het niet zo heel erg. Maar het kan wel voorkomen dat je sterk gelooft in iets wat echt helemaal verkeerd is of zelfs een impact kan hebben op anderen. Confirmation bias is namelijk vooral heel erg hardnekkig als je echt ergens heilig in gelooft. Denk bijvoorbeeld aan klimaatontkenners of platte aarde aanhangers of antivaxxers. Deze ideeën gaan vaak samen met andere complottheorieën, wat ook een simplistisch beeld van de wereld geeft. En alles wat jouw ideeën bevestigt, dat grijp je heel erg aan. En alles wat het ontkracht, zelfs met 100 studies, dat wordt vaak verdraaid of genegeerd. Dan wordt er gezegd, ja, wetenschap is ook maar een geloof, of wetenschappers zijn in dienst van Big Pharma of een ander groot bedrijf, puur om geld te verdienen of ons onder de duim te houden. Dus op die manier kan confirmation bias polarisatie in de hand werken en kunnen hele ongeïnformeerde en onbewezen ideeën dus heel erg hardnekkig worden. En in Amerika is dat bijvoorbeeld ook een probleem met wapenwetgeving, waarbij voorstanders van wapens steeds sterkere voorstanders worden. Nou, dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben. En een ander probleem is dat het ook mentale issues als hypochondrie, als fobieën en een negatief zelfbeeld enorm kunnen versterken. Omdat je dan al continu je eigen negatieve ideeën bevestigt of jouw angsten bevestigt. Dus dat kan heel hardnekkig zijn op die manier. En ook wetenschap, helaas, is niet vrij van confirmation bias. Want hoe rationeel wetenschap ook probeert te zijn, het wordt bedreven door mensen die natuurlijk ook hun voorkeuren hebben. En zo kan het zijn dat onderzoek wordt gedaan om bepaalde hypotheses te bevestigen, of bepaalde resultaten worden gekozen zodat het past bij de hypothese. Ook omdat wetenschappers vaak een bijzonder resultaat willen of ze willen publiceren in een tijdschrift. En dan is een saai resultaat niet echt heel erg interessant. En wat ook vaak een probleem is, is dat als je een wetenschappelijk boek leest of een boek wat heel wetenschappelijk lijkt, dan wordt er vaak aan cherrypicking gedaan. Dus dan worden er alleen maar bevestigende onderzoeken bijgehaald. Dus ja, hoe weet je dan nog wat je wel en niet kunt geloven? Nou, dat is lastig. Ik denk dat het allereerst belangrijk is om je dit hele proces te beseffen en te realiseren dat je het hebt. Iedereen heeft voorkeuren en overtuigingen, dat is niet erg. Het is een manier om de wereld te begrijpen. Maar zolang je maar beseft dat je hersenen niet 100% rationeel en objectief zijn, dan kun je misschien je eigen ideeën iets minder serieus nemen en blijf je ook openstaan voor andere ideeën. Dus zelfs ideeën die jouw ideeën misschien zelfs tegenspreken. En zelf heb ik er ook last van, altijd. Ik denk dat het heel veel dingen weet ik er niet eens van dat ik het heb. Maar eentje had ik heel sterk en daar ben ik nu ook weer van af, zeg maar. En dat was met het paleo-dieet. Daarover heb ik ook verteld bij cognitieve dissonantie, bij nummer 5 van deze podcast. En ja, dat gaat dus over eten als de oermens. Dat klonk voor mij als een ultiem eetpatroon en ik was daar een paar jaar echt heel erg sterk van overtuigd. En alle kritiek wimpelde ik eigenlijk af als, ja, ze hadden het niet goed onderzocht of ze begrepen het niet, dat soort dingen. Dus eigenlijk een beetje het verdraaien van de kritiek. En ik weet niet meer precies hoe ik het uiteindelijk wel begon door te krijgen. Dat was in ieder geval na een congres met allerlei wetenschappers die spraken over koolhydraten, over vleesconsumptie, over allerlei onderzoek op het gebied van voeding en ook dat zij aangaven van ja, dat moeten we echt genuanceerd zien, want wetenschap op het gebied van voeding is echt heel erg moeilijk. Nou, toen kon ik de informatie eigenlijk niet meer negeren en begon ik me ook te verdiepen in de tegengeluiden. En dat durfde ik toen eigenlijk ook, ja, voor het eerst ook echt serieus te nemen. Nou ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Ik eet nu ook niet meer paleo en ik voel me nog steeds prima. En ik ben ook een stuk minder gestrest om mijn eetpatroon. En inmiddels kan ik ook inzien dat de boeken over paleo en heel veel andere diëten eigenlijk alleen maar bevestigende onderzoeken aanhalen. En er is dus ook heel veel ander bewijs wat weer een heel ander dieet positief in het licht stelt. Bijvoorbeeld dat plantaardig eten heel erg goed is, terwijl paleo juist weer veel dierlijke producten bevat. Dus er is zoveel tegenstrijdig onderzoek en zoveel tegenstrijdig bewijs dat je moeilijk kunt zeggen wat nou eigenlijk echt het beste is. En daarom is nuance eigenlijk beter. En ja, eigenlijk alles waarbij in de media wordt geroepen dat iets echt heel gezond is of dat je er heel makkelijk van afvalt, ja, dat moet je sowieso kritisch benaderen, denk ik. Dat heb ik in ieder geval wel van geleerd. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe voorkom je dat je hierin valt en hoe kun je anderen hier uithalen? Ja, de beste manier is, wat ik net al zei, is als je een hypothese hebt, die proberen te ontkrachten of in ieder geval daarvoor open te blijven staan. Voor boeken, voor blogs, voor documentaires, in ieder geval ook voor mensen die een ander wereldbeeld hebben. Is moeilijk, maar dat is wel een hele mooie intentie die je kunt hebben. En bij anderen kun je waarschijnlijk met een enkel argument ook niet opeens hun ideeën veranderen. Zij zitten ook in hun confirmation bias en zullen misschien argumenten ook negeren of verdraaien. En het kan ook nog zijn dat jij verkeerd zit. Dus blijf daarvoor openstaan en blijf een beetje nederig. Dat is het enige wat we kunnen doen. Nou, dat was hem. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te luisteren. Als je feedback of ideeën hebt, laat het me vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via suzannedullink.nl of via Instagram of Twitter. Ik heet daar gewoon @suzannedullink. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn podcast via Spotify, iTunes, SoundCloud of een andere podcast app. Dan mis jij geen afleveringen en dat vind ik heel erg leuk als jij je abonneert. En de show notes vind je ook op suzannedullink.nl/podcast. Daar kun je nog even teruglezen wat ik allemaal besproken heb en ook de andere afleveringen luisteren. En dan tot de volgende aflevering. Doei!